Goedemorgen allemaal.
Ja.
En welkom. Als Alex dat dan niet gezegd had. En ik dacht, zeker voor de moeders, hè, vandaag is volgens mij moederdag toch. En zonder moeder had niemand van ons hier kunnen zitten. En ook niet zonder hemelse vader, hè, en zijn zoon Jezus Christus. Waar ga ik het vandaag met u over hebben? Daarover. Over gebedsverhoring. Ook voor de mensen die via Kerk TV kijken. U ook welkom natuurlijk. En als u van de bank af bent gekomen, ga weer rustig zitten. Ja, gebedsverhoring. Hè? Dat lijkt me ideaal als alle gebeden verhoord worden. Wie is voor? Nou, weet u, even een gedachte-experimentje. Neem in uw hand gewoon in gedachten even een spiegeltje. Vroeger hadden sommige vrouwen in hun hand als zo'n klein rond spiegeltje. Dan kon je zien van, zie ik er nog uit? Kan ik de deur uit of zo? Hè? Of moet ik het bijwerken? Maar als je dat doet hè, in gedachten en je kijkt in die spiegel. Wat zie je dan? Jezelf, heel goed Maria. Weet u wat u ook ziet? Dit hè? Want reken maar, het feit dat u, dat ik christen ben, is de gebedsverhoring van een ander geweest. Er is vast iemand geweest die ooit gebeden heeft voor u, misschien wel Jezus zelf. Ik hoop dat deze persoon zijn hart aan de Heer gaat geven. Dus de eerste gebedsverhoring van vandaag, dat bent u zelf. Komen er nog meer? Ja. Jezus die zegt... Een keer, ik ga u zo vertellen wanneer hij dat zegt. In Johannes 11, vers 41, daar staat, Jezus hief zijn ogen omhoog. Misschien deed hij het letterlijk, maar u voelt hem al aankomen. Hij richtte zijn hele wezen op God zijn Vader. En hij zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Voltooid tegenwoordige tijd heet dat, verhoord hebt. Dat is gebedsverhoring, dus hij dankte voor het feit dat er een gebed van hem verhoord was. Ik ga u zo wel vertellen waar het gebed over ging en hoe dat dan werkte met die gebedsverhoring. Want u, ik, wij bidden allemaal. En als u terugkijkt op gebeden die u gebeden heeft, dan zijn er volgens mij drie mogelijkheden. Even kijken, ga ik de goede kant nog op. Ik heb niks aan of uitgezet. Oh, zal ik mijn kwartslag draaien? Kijk, ja. Nou, dit is toch gezond boerenverstand, hè? Je gebed is verhoord. In dat geval zou ik zeggen, yes, prijs de Heer, halleluja, en hoe je dat ook maar uiten wil. Hè? Vertel het ook aan elkaar, dat is altijd bemoedigend, hè? We hebben voor je gebeden, dan is het fijn als iemand vertelt, het heeft geholpen, hè? Moet je niet voor je houden, dat moet je getuigen van de grootheid van de Heer. Heeft een ander ook wat aan? Nou, mogelijkheid 2. Het is nog niet verhoord. Als het mee zit, wordt dat dan straks mogelijkheid 1. Hè? Dan is die verhoord. En mogelijkheid 3. Daar houden we niet van. Toch? Het gebed is niet verhoord. En je hebt ook van die gebeden waarvan je denkt... En dat kan niet meer gebeuren ook. Toch? Ik geef hem maar heel serieus. U heeft vast wel eens gebeden voor iemand die ziek werd. En steeds zieker werd. En gehoopt dat hij beter werd. En helaas, hij werd steeds zieker. En die persoon overleed zelfs. Ja. Dan zeggen wij. Ik ook hoor. Nou dan houdt het op hè. Wat dat betreft. Het aardse leven houdt dan op. Het hemelse niet. Hè, als je christen bent. Het aardse wel. Nou, zelfs daar durfde Jezus nog wel een komma achter te zetten. Je bouwt een beetje op en dan denkt u, waar doel je nou op? En dan denkt u, ik hoop dat hij daarop terugkomt op die zin. Maar Jezus durfde dat niet alleen, hij deed dat ook. Daar kan ik nog wat van leren, zet ik daar wel eens een komma achter. Het zou ook kunnen dat u net dacht, en dat zeg je dan niet, hè, nou Roel, ik eigenlijk alle gebeden verhoren, nou dan moet ik nog even een nachtje over slapen of zo. Hè? Of daar heb ik wel eens mijn vraagtekens bij. Bijvoorbeeld, ik hoor wel eens mensen zeggen, als je het dan vraagt, als ze eerlijk zijn, dan zeggen ze, ja, ik bid wel, maar ik weet niet of het nou helemaal naar Gods wil is wat ik bid. Hè? Goede reden vind ik om je af te vragen of je dat dan zeggen moet. Hè? Maar ja, hoe vind je nou het antwoord op die vraag? Of er is een situatie en u bidt op uw manier voor iets. Hier wilt u die persoon krachtig moed geven en die ander die bidt voor diezelfde persoon, dezelfde situatie, iets heel anders. En je denkt, ja, als ik die combineer, computer says no of zo. Hè? Dus ja. Wat is nou goed bidden? En misschien wel een veel betere vraag. Gebedsverhoring, waar hangt dat eigenlijk vanaf? En kunt u er zelf iets aan doen aan gebedsverhoring? Of u heeft het gezegd en dan, ja, dan moet de Heer het verder maar doen of zo. Nee? Daar ga ik het dus over hebben met u vanmorgen. Gebedsverhoring. Ik heb op mijn blaadje staan, ik heb ook wel een heleboel dingen gezet die niet op mijn blaadje staan, maar nu staat er, houdt u goed vast, want het gaat echt over u en over mij vanmorgen. Over wat je gelooft en wat je beleidt en of je daarna handelt natuurlijk. Heeft bidden zin? Nou, natuurlijk heeft bidden zin. Natuurlijk gelooft u, geloof ik, dat bidden zin heeft, want waarom zou je het anders doen, toch? Toch ken ik wel gebeden waar mensen van zeggen, ja, nou laten we zeggen op hoop van zegen. En dan, als je dat serieus meent, denk ik, dat is prima, op hoop van de zegen van de Heer. Maar het is natuurlijk ook zo'n uitdrukking van, baat dat niet, dan schaadt het niet of zo, weet ik veel. Ik ga niet zeggen dat je dat allemaal wel of niet moet zeggen in gebeden. Maar als dat echt zo is, ja, dan wordt het meer een soort gissen of gokken of zo dan vol overtuiging bidden. Als ik aan mijn eigen gebeden kijk, denk ik, er zijn wel eens gebeden geweest waarvan ik, nou, van top tot teen zoiets had van, dit is het. Ik weet zeker dat het werkt. Maar ook al is dat ik dacht, op hoop van zegen. Hè? Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar zo gaat het bij mij. Mooi is als je kan zeggen, zo ging het vroeger, maar tegenwoordig is het altijd, yes. Hè? Die tijd komt nog wel hoor, dus hou vol. Ja. Nou is het natuurlijk fijn. Ik zei net, wat is dan bidden? Kun je er wat aan doen? Nou, het eerste wat ik altijd doe bij dat soort dingen is denken, staat er in de Bijbel iets over bidden? Dat is tenslotte de basis voor ons, het woord van God. Nou, natuurlijk staat er wat over in. Die eerste discipelen, u weet dat, hè, ze zaten in die bovenzaal. Na de hemelvaart. En ze baden, omdat Jezus ze dat beloofd had, voor uitstorting van de Heilige Geest. Hoe lang hielden ze dat vol? Quizvraag, om te kijken of u het een beetje... 10 dagen, ja. Heel goed. En toen? Toen kwam de Heilige Geest. Ja, jongens. Heel goed, Leni, maar zo... Weet u, soms maken wij of ik het wel eens veel te ingewikkeld. Je bidt ergens voor. En ik hoop dat u dan niet verrast bent als dat verhoord wordt. Maar dat u zegt, natuurlijk. Natuurlijk. Bidden helpt, toch? Soms moet je het iets langer volhouden dan 10 dagen. Soms misschien wel eens 10 jaar, of weet ik veel. Er zit geen planning bij, hè, bij een gebed. Deze duurt een dag, deze duurt... Het zou handig zijn, dan kon je naar de kalender lopen en denken, vandaag wordt die verhoord. Hè? Ja. Maar zo werkt het niet bij Jezus, hè? Is maar goed ook. Maar 10 dagen en daarna, hè, waar het hart vol van is, zeggen wij, loopt de mond van over. Nou, dat zag je wel bij de discipelen. Want toen ze gedoopt waren met Gods geest en daarmee vervuld waren, toen gingen ze dat verkondigen. Alles wat ze van Jezus 3,5 jaar lang gehoord hadden, gezien hadden, Jezus zijn gebeden en de gebedsverhoringen die daarbij hoorden, daar waren ze vol van en dan gingen ze wel getuigen. U weet wat er gebeurde, anders leeft u maar eens na in Handelingen 2. Toen gebeurden er gelijk grote tekenen en wonderen en er kwamen er 3000 op een dag tot geloof, toch? Ik las dat het hier vorige week in Alphen ook gebeurd is. Nou niet, hè. Maar zou het, dat weet ik allemaal wel, is in Den Haag ook niet gebeurd vorige week. Maar ik probeer iets over te brengen van, houdt u er nou rekening mee dat als u bidt dat het wel kan gebeuren? En ik hoop zelfs dat het uw wens is. Dat u denkt, nou binnenkort is deze zaal te klein of zo. Hè? Ze passen er niet meer in. Zou dat dan mooi zijn?
Nou.
Ja, ja. Nou, nu even de ja-maars. Hè. Er zijn Hollanders heel goed in ja-maar. Hè. Het zou kunnen, u natuurlijk niet, maar dat andere mensen dan denken, ja, maar hoe had je nou verteld over die discipelen, dat was voor toen of zo. Hè. Daar gaan we. Of dat was voor die 12, die hadden wat bijzonders van Jezus te horen gekregen, maar ik heb nog nooit wat bijzonders van hem gehoord of zo. En dus dan krijgen we de ja-maars waarom het allemaal vandaag niet op u of op mij van toepassing is. Ik kan u maar één ding aanraden met al die jamaars. Weg ermee. Of heeft één jamaar u ooit verder geholpen in uw geloof dan? Sterker nog, jamaar, waar staat het in de Bijbel? Ik zou het niet weten, dus daarom weg ermee. Want de Bijbel is toch de norm. En niet al die... Alex zei het net, om 11 uur nog even naar... het nieuws kijken, je wordt er niet vrolijk van. Dus na een poosje constateer je, ik word er niet vrolijk van. Laat ik ermee stoppen. Hè? Los van of dat nieuws nou waar is. Maar als het niet helpt om vrolijk te worden, stoppen ermee. Hè? Dus bij al die zogenaamde jamaars ga ik altijd maar te raden bij de Bijbel en bij Jezus. En dan denk ik, zou hij dat nou gezegd hebben? Of gedaan hebben? Of gebeden hebben? Nou, is het antwoord ja. Dan kan ik wat wel leren. Is het antwoord nee. Waarom ben ik er dan mee bezig? Het is allemaal ik, hè, dan, of u dat dan op uzelf toepast, dat is uw eigen keuze. Of wat van dat herkent. Want die jamaars, er is de ellende mee begonnen, zou ik zeggen, bij de hondenval. Hè, dat gezeur van, klopt het wel helemaal wat God beloofd heeft? En dat gaat altijd heel subtiel, zoals u weet, hè, dus het lijkt erop, maar het is het niet. Daar begint het mee. Hè. Dan moet je echt wakker worden. Hé, ja... Het lijkt erop, maar het is het niet. Nou, dan is het het dus niet. Weg ermee. Ik heb van Marijke geleerd, ja, een heleboel. Maar die, ik ben iemand die toch snel in gedachten had zitten redeneren. En die zei, ja, maar Roel, je moet niet met een boze geest redeneren. Moet je gewoon gelijk zeggen, eruit in Jezus' naam. Ze luisteren anders toch niet. Hè? Zelfs als je zegt, eruit in Jezus' naam, dan zijn ze soms nog wat hardhorend. Dat komt omdat ze niet goed tegen de waarheid kunnen. Snapt u? Ze kunnen de waarheid niet verdragen. Daarom gaan ze een poosje weg. Als je maar lang genoeg de waarheid verkondigt en leeft, dan kunnen ze niet tegen, dan gaan ze weg. Hebben ze niks meer te zoeken bij je. Hij komt en vindt in mij niets. Om maar even een bijbeltekst te gebruiken. Nou, wat vinden ze in u of in mij nog? Ik ook niets. Hè? En anders binnenkort niets. Nou, ik doe nog maar een paar jamaars. Hè. En dan kom ik straks natuurlijk met de oplossingen. Dat snapt u wel. Ik bid al zo lang. En er gebeurt maar niets. Ik hoef geen handjes te zien, maar ik veronderstel dat sommigen van u dat wel eens gedacht hebben. Het zou best kunnen. Wat nu? Hè? Kijk, of er niets gebeurt, dat is interessant. Want meestal bedoelen mensen daarmee, ik merk er niets van. He, ik voel me ziek en ik heb er gebeten en er gebeurt niets, want ik voel me nog net zo ziek als voor dat gebed. Of vul maar in wat over gaat. Ja, maar dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt, alleen je hebt er nog niks van gemerkt. Dat is wat anders. Als je bidt, gebeurt er iets in de geestelijke wereld. U kent dat verhaal toch van Daniël, hè? Gebeden en op een gegeven moment komt die engel en die zegt, joh Daniël, vanaf het moment dat jij wat gezegd hebt... ben ik in beweging gekomen, maar er kwam zo'n vorst van Perzië tegen en dat duurde 3 weken. Dus even naar het voorbeeld, Daniël had al 3 weken ergens voor gebeden en die heeft misschien, nou weet ik niet, maar je zou kunnen zeggen, er gebeurt niets, er gebeurde van alles, maar het duurde een poosje voordat hij het merkte. Nou, dat heet in onze volle evangelie termen volharden. Nou weet ik wel, hè, als het lang duurde en er gebeurt niets, of je hebt het idee dat er niets gebeurt, dan snap ik allemaal wel, dan soms denk je, ik geef het op of zo. En dan denk je daarna, ja, dat moet ik niet doen, want dat lost ook niks op, hè, maar zo voelt het wel eens, toch? Maar ja, die Bijbeltekst, je bidt en je bidt lang en er gebeurt niets, en als het nou maar lang genoeg duurt, geef het op. Welke Bijbeltekst is dat? Die is er niet. Snapt u dus, ik kan die jamaars wel volgen en u ook aan uw gezichten zien. Maar kappen ermee, want dat is niet wat Jezus geleerd heeft, we zijn hier in de Bijbel. En u kiest of u daarin meegaat en hoe lang u daarin meegaat. Hè? Dus dat is geen verwijt, want anders komen we weer in de verwerping terecht. Maar stop ermee en u bent in staat, ik ben in staat om te kiezen met welke gedachten ga ik mee en welke gedachten wijs ik af. Toch? Even kijken. Ja. Nou, maar even een paar Bijbelteksten. Jezus zegt zelf, wie volhardt tot het einde, u ziet het, Matthäus 24, vers 13, die zal behouden worden, denk ik, en nog veel meer dan dat. He, dat is de basis, he, volharden. Ik hoop dat u en ik op een dag helemaal vol zullen worden van Gods heerlijkheid. En dat ze zeggen, joh, wat ben jij een stralend mens? En dat je kunt zeggen, ja, dat komt omdat je Jezus in mij ziet. Het ging niet snel, doe ik hem nog een keer op. Wat ben jij een stralend mens? Ja, dat komt omdat je Jezus in mij ziet. Al is dat maar wat u onthoudt vanmorgen. Nou zouden u en ik, als dat goed is, wensen dat elk mens zijn hart aan Jezus zou geven. Toch? We hebben er 8 miljard op deze aarde, dus er zijn er nog een paar miljard te gaan. Ik heb wel eens gedacht als kind, waarom doen ze dat nou niet? Hè? Dat is toch het mooiste wat je kunt doen, je hart aan Jezus geven. Nou ja, kijk wat Jezus hier zegt in Openbaring 2. Wees nou niet bang voor wat u lijden zult. Kijk, als je... Op het moment dat je hart aan Jezus geeft, dan is alles vanaf nu geweldig. Je gezondheid, je financiën, je relatie, noem maar op, je baan, je buren. Dan zijn je 8 miljard morgen christen allemaal, toch? Maar ja, er staat hier, je zult lijden. Nou, dat hoef ik u niet te vertellen. Als ik u vraag, heeft u wel eens geleden in uw leven, dan zult u spontaan waarschijnlijk denken, ja, joh, je moest eens weten misschien. Alleen er staat iets voor, hè? Wees daar nou niet de vreest voor. Dus er staat niet, het gaat altijd goed. Dat is ook wel zo mooi, hè? Wat is nou goed. Hè? Maar wees daar nou niet bevreesd voor. Want hè, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Nou, letterlijk valt het gelukkig mee in Nederland. Maar misschien heb je wel eens gevoel, ik zit in een soort geestelijke gevangenis of zo. Hè? Om u te verzoeken. Een verdrukking van 10 dagen. Nou ja. Ik zou ze niet op de kalender afstrepen, want dan ben je teleurgesteld op dag 11. Maar de strekking daarvan is natuurlijk, het is een periode die te overzien is. Hè? Het duurt niet eindeloos, hè, dat gedoe. Wees trouw tot in de dood, hè? Dat was Jezus ook, hè? Tot in zijn aardse dood. En u krijgt de kroon van het leven. Nou, is toch mooi? Het is mooi als u... dit gelooft en als u het toepast in uw leven. Anders is het een mooie tekst en dan maak je een tegeltje ervan en zet je hem op je nachtkastje, maar er gebeurt er niks. Hoe moet je bidden? Stel dat u zegt, ik zit al zo lang in deze gemeente, die vraag kan ik eigenlijk niet meer stellen na al die jaren. Nou, ook die Bijbeltekst ken ik niet. Stel hem gewoon, want weet u, die discipelen, hè? Ik denk wel eens, ik wou dat ik erbij was voor deze 3,5 jaar. Hè, dan was het toch wel dichterbij dan uit de Bijbel. En uit was ik er maar bij geweest. Maar weet u wat die lui op een gegeven moment aan hem vroegen? Hoe moet ik bidden? Heel goed, die voelde hem aankomen. Ze zeiden het, Lucas 11 vers 1. Heer, leer ons bidden. Als zij hem mochten vragen, terwijl ze zo dicht bij hem waren, dan mogen wij dat toch ook. Het is nergens dat verboden is hoor, om die vraag te stellen. Dus als u zich dat wel eens afvraagt, nou vraag het aan de Heer. En Niet maar en. Ga op onderzoek uit. U heeft die Bijbel niet voor niks. Of spreek er eens over met medechristenen. Hoe doe jij dat dan of zo? Of wat heb jij dan ontdekt in de loop van de tijd van wat bidden is? Dus kortom, kijk hoe Jezus bad en leer ervan. Weet u trouwens wat Jezus zijn antwoord was toen ze aan hem vroegen, Heer, leer ons bidden? Het Onze Vader. Nou, de Bijbelkennis zit er hier in ieder geval in. Het Onze Vader, ja natuurlijk. Ik ga de quiz iets moeilijker maken. En na het Onze Vader, wat zei hij toen? Dat was niet het einde van het Bijbelboek. Nou, ik ga u helpen. Kijk, gebedsverhoring. Dat woord gebedsverhoring trouwens, dat staat niet in de grondtekst, maar de Bijbelvertalers dachten toen ze die verse daarna lazen, hé, wat hierna komt gaat volgens mij over gebedsverhoring, dus ik zet boven dit stukje gebedsverhoring. Nou, dan zegt Jezus, als iemand nou een vriend heeft, midden in de nacht naar je toe komt en zegt, vriend, mag ik 3 broden lenen? Want mijn vriend is op reis, ik heb niets bij me. En je zou zeggen, val me niet lastig. Nogal een onbeleefd antwoord, vind ik persoonlijk. De deur is gesloten, mijn kinderen enzovoort. Ik kan niet opstaan om het u te geven. Zegt Jezus, nou, al zou hij niet opstaan en ze het geven omdat het zijn vriend is. Onze onbeschaamdheid zou die opstaan. En hem zoveel geven als hij nodig heeft. Dan gaat het mij even om de versen die daarna komen. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt. En het zal voor u open gedaan worden. Overbekende tekst, toch? Ieder die bidt ontvangt. Wie zoekt vindt, wie klopt, daarvoor wordt open gedaan. Toen ik deze tekst voor de zoveelste keer las, dan dacht ik, weet u wat mij wel opvalt? Het begint met een actie van u of van mij. Namelijk, als je bidt, dat doe jij, dan ga je ontvangen. Als je zoekt, dat doe jij, dan ga je vinden. Als je klopt, dat doe jij. Dus wie zet de eerste stap tot 3 keer toe? Jij. En dan gaat de Heer, als je wat je doet naar zijn wil is, krijg je antwoord. Toch? Ja, het werkt helemaal niet zo ingewikkeld hoor. Dat is maar goed ook. Want als het ingewikkeld is, zeggen mensen, oh, dat is te ingewikkeld voor me. Dat kan ik niet. Dit evangelie van Jezus Christus is zo eenvoudig dat elk mens het kan. Als het ingewikkeld wordt, moet je je zelfs afvragen of het wel klopt wat zo'n spreker hier staat te zeggen. Zo, die ben ik ook kwijt. Maar het valt mij dus op dat het gaat over het initiatief van degene die bidt. Even iets persoonlijkers. Als u bidt, gelooft u dan dat uw gebed verhoord wordt? Misschien zegt u, nou Ron, dit is wel een vraag die iets te dichtbij komt. Je moet die microfoon niet onder mijn neus houden, want dan vind ik het heel spannend worden. Ga ik ook niet doen. Maar geloven dat je gebed verhoord wordt, is even gezond boerenverstand natuurlijk een hele simpele voorwaarde om het te laten verhoren. Als je iets bidt waar je zelf niet in gelooft, wat ben je dan aan het doen? Dus niet, ik deug niet, nee dat zei ik allemaal niet, maar het is wel fijn als je even voordat je gaat bidden, je realiseert, geloof ik het zelf wel. Toch? Ik had u beloofd, die tekst van Jezus, deze hè, waar ik mee begon, hij hief zijn ogen op en hij zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Weet u waar dit verhaal over gaat? Heel goed, over de opwekking van Lazarus. Dat verhaal kent u ook allemaal. Een geweldig verhaal. Daarom zei ik u bij punt 3, onverhoorde gebeden. Iemand gaat dood. Jezus durfde er zelfs een komma achter te zetten. Dat deed hij bij Lazarus. En dat was niet de enige. Weet u wat ik het meest opvallende vond in dit verhaal toen ik het weer las? Weet u wanneer hij dit zegt? Heel goed, vooraf. Kijk, achteraf, als je gebed verhoord is, dan zegt iedereen natuurlijk, ja, het is logisch dat je dan bedankt. Hè? Toch? Lijkt me de minimale. Jezus die bad ergens voor. En voordat het, ik merk er niks van, hè, voordat het merkbaar, zichtbaar, voelbaar, tastbaar was, zei hij: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Daar kan ik nog een heleboel van leren. Als u bidt, wanneer heeft u, als u een gebed uitspreekt, gezegd: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt, nog voordat u het gemerkt hebt, voordat het zichtbaar of tastbaar of merkbaar of voelbaar was? Ik zeg niet dat u dit voortaan als regeltje in elk gebed moet toepassen, want dan worden het regels en regels doden en de geest maakt levend. Maar ik zou zeggen, probeer het op zijn minst eens en kijk eens wat er gebeurt. Of u zegt, dat helpt echt, of dat u denkt, nou dat is wennen, dat is misschien wennen. Of dat het misschien wel weerstand oproept, ja maar zo werkt het niet of zo. Hè? Nou, zo werkt het bij Jezus wel. Kijk, als je dit, laat ik zeggen, buiten dit gebouw zou vertellen, of mensen die helemaal niks weten van geloof, en je zegt, joh, ik heb iets gevraagd, en ik heb alvast bedankt dat ik het gekregen heb, dan vragen ze misschien wel aan je, joh, gaat het verder goed met je? Hè? Of je spoort niet, of weet ik wat ze ervan maken. Of je bent van pad af, dat vind ik ook altijd zo'n mooie uitdrukking. Iemand die van pad af is, dan denk ik, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus over welk pad hebben we het? De weg van Jezus, dan ben je niet van dat pad af, dan ben je op het rechte pad. Want, staat er in de Bijbel, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus de Heer kan een heleboel voor u doen, maar één ding moet u eerst zelf doen. Het geloven. Ik kan voor u bidden als ik iets van u weet, of u kunt van mij bidden en dat helpt. Maar het helpt het meeste als u zelf gelooft wat u bidt. Toch? Stel je voor dat u zegt, ja Roel, nou ja, je hebt geen metertje, maar ik geloof voor 80% wat ik ga bidden of zo. Ik zou zeggen, wacht nog even en probeer te bedenken, wat kan ik nog doen om die laatste 20% ook voor elkaar te krijgen en ga daarna bidden. Dan gebeurt er meer. En wat Jezus deed, hè, bij die opwekking van Lazarus, dat is natuurlijk leven uit geloof, hè. Want daar gaat dat over. Hè? Waarom zijn wij christen? Waarom zit u hier? Omdat u gelooft dat het de woorden van Jezus en de woorden van God de weg, de waarheid en het leven voor u zijn. Leven uit geloof. En als je zegt, ja, ik merk er niks van, ik hou dat nog maar even vol. Nee, dat klopt. Want dan staat er in de Bijbel, geloof is de hoop van de dingen die je nog niet ziet. Anders ben jij zo'n Thomas, eerst zien dan geloven. Hè? Ik ben wel eens sommige dingen in mijn leven zo'n Thomas geweest hoor. Het wordt wel minder, dus het hou vol. Maar het gebeurt nog wel eens. Het zou kunnen, dat weet ik niet, dat bij sommigen van u, met wat ik tot nu toe gezegd heb, allemaal van die jamaars opgepopt zijn. En u denkt, oh ja, Roel heeft net gezegd, dat moet je niet doen. Maar ja, ze zitten er maar, hè. Ik even uit deze wereld. Ja maar, nou, ik haal er maar een paar uit. Waarom ik? Je hebt de verkeerde voor je. Ik ben te druk, ik ben te moe. U kent het allemaal wel, hè. Vul hem in. Uw eigen ja maar. Ik wou zeggen, maak de lijst niet te lang. Maar denk, nou, schrijf de hele lijst dan maar eens op. Doordat u zegt, dit zijn mijn ja maars. Op de achterkant staat ook nog iets. En die moet u goed onthouden. Ja, maar wat als alles lukt? Komt u een beetje binnen? Stel je voor dat het allemaal wel lukt.
Hoera.
Adrie, hoera. Maar weet u, dat is dan wat de Heer belooft, dat dat gaat lukken. Er staat geen planning bij, er staat zo af en toe ook helemaal niet bij hoe het gaat, maar wel dat het zo is. Dat is geloof. De Jan Maars, ik zeg het dan nog maar wat directer, Johannes 8 vers 44, is van de vader van de leugen. Die trekken altijd Gods waarheid in twijfel. Als je daarin meegaat, dat ga ik u allemaal niet verbieden, verbied ik ook mezelf niet, maar dat maakt je gebed krachteloos. Niet doen dus. Het zou kunnen dat u zegt, ah Rod, je hebt toch wel één of meerdere wake-up calls gegeven. Ik denk dat ik ze volgend jaar ga toepassen. Ook dat, ik ga u niet controleren. Wat let u om het vandaag toe te passen? Stel niet op morgen uit wat u vandaag doen kunt. Bidden, iedereen kan het. En als u bidt, als ik bid, ga dan leven alsof het wonder al gebeurd is. Want zo leefde Jezus ook. En dat is toch ons voorbeeld, dat zeggen we. Dat zeg ik ook. En dan denk ik, ja, maar tussen zeggen en doen zit soms een wereld. Hè? Dat vind ik nog het meest fascinerende van Jezus. Die heeft op zijn manier, ik denk niet dat hij preek heeft genoemd, maar wel toespraken gehouden. Maar weet u wat ik altijd fascinerend vind? Wat hij zei, bracht hij onmiddellijk in de praktijk. Dan ben je geloofwaardig. Rijk en ik hebben twee, vinden wij prachtige kinderen. Als u kinderen heeft, hoop ik dat u zegt, ik vind dat ik ook prachtige kinderen heb. Die hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk op te voeden. En een paar dingen zijn me heel goed bijgebleven. Onder andere, wanneer luisterden ze? Niet door wat ik zei, maar als ik deed wat ik zei. Wanneer ben je geloofwaardig als je doet wat je zegt? Het zou kunnen, heb ik een poosje volgehouden om te zeggen, ja, dat was Jezus. Hè? Dat is ook weer zo'n ja, maar ik ben Jezus niet. Nee, dat klopt. Wilt u worden net als hij? Antwoord ja, heel goed. Dus de ja, maar ik ben Jezus niet, die moet je dus afvoeren. Wat kan ik doen om vandaag en morgen meer op Jezus te gaan lijken? Jezus zei een paar dingen tegen zijn discipelen en dus ook tegen u en mij. Want hij gaat al zieken, maar hij zei tegen die discipelen, dat gaan jullie ook doen in mijn naam. Jezus dreef demonen uit en hij zei tegen zijn discipelen, toen hij ze erop uitstuurde, dat gaan jullie ook doen in mijn naam. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jezus liep over het water. Dat ging het eerste stukje goed bij Petrus. En daarna blub blub werd hij nat. En zakte hij naar beneden. Die tekst, toen Jezus zijn ogen omhoog hief, Johannes 11 vers 41. Zolang Petrus zijn ogen op Jezus gericht had, was het onmogelijke mogelijk. Want dat kan helemaal niet dat je over het water loopt, toch? We hebben de zwaartekrachten en had die man een zwemdiploma, weet ik wat allemaal. Zolang hij zijn ogen op Jezus gericht had, was het onmogelijke mogelijk. Dat geldt voor u en mij vandaag ook. Zolang u uw oog, uw geestelijk oog, uw hart op Jezus gericht heeft, is het onmogelijke mogelijk. Gelooft u dat? Ja, u hoeft geen ja of nee te zeggen, maar snapt u, het is eigenlijk zo eenvoudig, ik zeg het ook tegen mezelf, geloof het en het zal werkelijkheid worden. Ik sla even een paar plaatjes over. Ja, kom nog wel. Kijk, deze tekst daar houden wij van, hè? Ieder die bidt ontvangt. Dus ja, klaar. Nou, helaas, een klein stukje verder in het Nieuwe Testament, schrijft Jacobus, die halfbroer van Jezus, die schrijft dit. Als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. Helaas. Ja, misschien had Jacobus de dag niet toen hij dit opschreef. Hè? Ik was er niet bij, u ook niet, een poosje geleden. Maar ik denk dat Jacobus heel goed wist wat hij opschreef. En aangezien Jezus zijn halfbroer was, denk ik dat hij ook nog wist waar hij het over had. Dus ja, wat nu? Want ieder die bidt ontvangt, ja. En als je bidt, ontvang je niets omdat je verkeerd bidt. Nou ja, mijn simpele conclusie is, je kunt dus goed bidden en je kunt verkeerd bidden. Hè? Ja, wat is goed bidden? Dat is toch fijn, want als je het ervan weet, dan ga je dat doen en dan lukt het. Hè? Nou, dit zegt Jezus tegen u en mij vandaag. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. Hè? Dus dat is niet alleen zeggen, maar dat is doen. Hè? Hè, dus genezen, bevrijden, herstellen, enzovoort. De werken die ik doe, Jezus wist ook al waar hij het over had, die gaan u en ik ook doen. En, Jezus vergist zich wel helemaal nooit, hè? Van Jacobus kun je nog zeggen, had hij zijn dag niet. Moet u kijken wat Jezus daarna zegt. En je gaat nog grotere dingen doen dan wat je mij hebt zien doen. Want ik ga hier naar mijn vader. Wat u ook vragen zult in mijn naam. Daar zit het natuurlijk in mijn naam. Hè, dus naar de wil van God. Hè, dus die gebeden die niet naar de wil van God zijn. Wees blij dat ze niet verhoord worden, zou ik zeggen. Wat u vraagt in mijn naam. Ik zal dat doen. En dat doet het niet om u te plezieren. Hij doet het, staat er, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Daarom zei ik u net, het zou toch geweldig zijn als ze tegen u en mij zeggen, joh, ben je een stralend mens? Ja, dat komt omdat God en Jezus in mij verheerlijkt zijn en worden. Nou, voor de mensen die denken, ik heb het niet goed gehoord, zei Jezus nog een keer, als je iets vraagt in mijn naam, dan doe ik het. En er staat geen ja maar en er staat geen komma. Dus wat is goed bidden? Bidden in Jezus naam. Geloven in de kracht van zijn naam. Geloven in zijn woord. Geloven in zijn opstandingskracht. Geloven dat hij de dood overwonnen heeft. Elke zonde en ziekte macht. En dat dat ook in uw en aan mijn leven werkelijkheid kan worden. Ik doe er nog een paar. Gebedsverhoring. Even kijken hoor. Ja. Is het een mogelijkheid of een zekerheid? Kijk, voor die eerste zal iedereen van u zeggen, ja, mogelijk is het wel. Hè? Is het ook een zekerheid voor u? Vraagteken. Uw antwoord, daar gaat u lekker zelf mee aan de slag. Jezus kende de mensen door en door. Dat vind ik altijd geweldig. Daar ben ik jaloers op. Hè? Dat ik denk, God, die keek dwars door heen. Die wist precies wat die mensen nodig hadden. Ik ben al blij als het me deels lukt. Hè? Maar Jezus kende de mensen wel. Dus hij wist heus wel dat het zo af en toe lastig was voor mensen om het echt te geloven. En geloven is natuurlijk de voorwaarde voor gebedsverhoring. Hè, waar ik het met u over heb. Nou, Jezus gebruikte altijd voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven van de mensen, want dan herkenden ze het. Dus hij zegt op een keer in Lucas 17, vers 6, als u het na wil lezen. Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, heeft u vast wel gezien, zo'n heel minuscuul klein dingetje. En jullie zouden tegen die moerbijboom daar, moerbijboom, hoe ziet zo'n ding eruit? Rechts, als een moerbijboom. Links, dat is ook boeiend. Het lijkt wel of die gespiegeld is. Hè? Bomen die niet van hun plek te krijgen zijn, die hebben ondergronds een wortelstelsel wat ongeveer net zo groot is als die kruin die u bovengronds ziet. Dus dit ding is niet van zijn plek te krijgen. Dat wisten die mensen ook wel. En Jezus zegt, joh, al heb je geloof als een mosterdzaadje en je zou tegen die boom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. Dan zou die gehoorzamen. Ja, ik heb het niet gezegd, Maria. Ik lees voor wat Jezus zei. Dat was natuurlijk. Die boom die kenden mensen wel. En de mensen die een beetje verstand van hadden, wisten ook wel dat er zoveel wortels onder zaten. En Jezus zegt gewoon: oh, heb je maar zo'n klein beetje geloof? Weet je dat dat ding dan zo van zijn plek kan? Dus je hoeft niet, dat vind ik wel weer bemoedigend. Vreselijk veel geloof te hebben om het voor elkaar te krijgen. Hij zegt, joh, al begint het maar met zoiets, dan lukt het je al. Nou, zo had hij er nog een paar. Kijk. Ik moest even zoeken. Ja, u glimlachte, hè? U ziet wat er hier gebeurt, toch? Want, wat zegt Jezus in Marcus 11, vers 22, 23 en 24? Al zou je tegen een berg zeggen, hef je op, oh, even de andere kant op. Hef je op en werp je in zee, het zal gebeuren. Het was even zoeken. Dit is natuurlijk een tekeningetje, want niemand heeft ooit in het echt gezien. Er stond een of andere, nou, Asterix en Obelix, Obelix en Sterix, die tilden hem even op en die gooiden hem in zee. Hè. Dus vandaar dat er maar een plaatje van gemaakt is. Maar dit is wat Jezus zegt. En mensen praten in woorden, ze denken in beelden. Dus ik heb zitten zoeken. Ik dacht, nou, moet je je voorstellen. Dit is wat Jezus zegt. Als je tegen een berg zegt, hef je op, werp je in zee, het gebeurt. U weet, heeft u hier vastgeleerd, bergen zijn beelden van machten. Dus ik ga er maar een paar bergen vertellen. Inclusief, hoe zorg je dat die bergen ophoepelen uit je leven. Dus, misschien hebben sommigen van u wel eens in uw leven financiële of andere schulden gehad. Dat kan een berg voor je zijn, hè. En niet te zuinig ook. Als je niet weet hoe je het einde van de maand moet halen, dan kun je er als een berg tegenop zien, zeggen wij. Misschien zegt u wel, joh, mijn gezondheid is al jaren getop en de dokter ziet er geen heil meer in. Dan kan je als een berg tegenop zien. En vul het maar in. Toen ik trouwde met hem en met haar had ik daar een heel andere voorstelling van dan hoe het gelopen is. Maar scheiden mag niet in het volle evangelie, dus we houden maar vol of zo. Hè? Van die bergen, hè? Van die bergen. Dan heb je ook mensen, het mag van mij, die veel over die berg kunnen vertellen. Joh, je moest eens weten en dan komt het verhaal over hoe groot en ingewikkeld de berg in hun leven is. Nou ja, daar heb ik een paar dingen over. Luister serieus, want iemand zit er echt mee. Hè? Als je zegt, joh, dat valt wel mee, dan denk ik, joh, wat doe je eigenlijk? Tegen iemand zeggen, ptsch. Dat deed Jezus nooit. Dus neem het serieus als iemand zegt, ik zie ergens als een berg tegenop. Maar over bergen, er staat nog meer in de Bijbel. Er staat niet, je moet de hele tijd over je probleem praten. Ook niet dat het niet mag of zo. Maar bergen, bergenbeeld van machten, hè, dus die ziekte, zonde enzovoort, dat is allemaal werking van het Rijk van de Duisternis in uw en mijn leven, of in deze gemeente, hebben we in Den Haag ook. Maar er staat wel iets over bergen, wat ik wel boeiend vind, ter bemoediging. Kijk, goed zo. Jesaja 2, vers 2. Er staat, het zal gebeuren in het laatste van de dagen, dat zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. Met andere woorden, de macht van God door de kracht van zijn geest die in u woont, is veel sterker dan al die bergen die tegen zijn. En er staat, hij zal verheven zijn boven de heuvels. En nog eentje. Over een berg. Een van mijn favoriete Bijbelse figuren is Daniel. U kent het verhaal natuurlijk. Hè? Op jonge leeftijd gedeporteerd naar Babylonië. Nebukadnezar heerste als een ijzeren vorst. En hij was de god die je moest aanbidden. Enzovoort. Had op een nacht een droom, dan lag hij van wakkeren. Nou, niemand kon zijn droom verklaren. Had bedacht, nou, al die waarzeggers afvoeren die gasten, zo. En Daniel, die hoorde dat. En die zei, kort het verhaal even in, u kunt het nalezen in Daniel 2. Mag ik nog even wat tijd om aan mijn God te vragen of hij mij iets wil openbaren over hoe het zit. Nou, dat mocht dan, hè. Daniel, God openbaart hem hoe het zit. En wat had Nebukadnezar gedroomd? Daniel 2 vers 35. Dat ging over dat beeld, hè, van goud en zilver enzovoort. En dat beeld werd getroffen door een steen. En dat hele beeld ging onderuit. Hè. En er staat in Daniel 2 vers 35. En die steen die dat beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vervulde. Als God door de kracht van zijn geest ingrijpt in uw leven, in mijn leven, in deze gemeente en ver daarbuiten, dan zal dat de hele aarde gaan vullen, Gods heerlijkheid. Moet ik het nog een keer zeggen? Wat het ook is in uw leven, als God ingrijpt door de kracht van zijn geest, dan zal die berg, de macht van Gods geest die in u werkt in deze gemeente, al het andere overstijgen, teniet doen en Gods heerlijkheid zal hemel en aarde vullen in uw en in mijn leven. Dat is mijn vrije interpretatie van Daniël 2 vers 35. En hij legt dat uit aan Nebukadnezar. Hij zegt, joh, al die aardse koninkrijken en al die machthebbers, zet dat even over naar uw leven. Al die dingen waar u misschien last van heeft. Al die koninkrijken, al die machten worden verbrijzeld en er wordt een einde aangemaakt. Maar die steen, wat de grote berg wordt, die zal in eeuwigheid bestaan, staat er. Want God is eeuwig. Dus met die bergen, er is één berg die er echt toe doet. De berg Sion heet dat dan. Hè. Daar zal ontkoming zijn, staat er voor de volken. En ter afronding. Ja, kan ik dat doen? Dus of er nou een plaatje van een moerbeiboom, als u dat aanspreekt, of van zo'n berg die u optilt. Onthoud dat al die moeilijkheden die u misschien meemaakt in uw leven. Ik heb begrepen dat er in deze gemeente ook weer het nodige gebeurd is. Dat vind ik heel naar en vervelend. Dat is in Den Haag ook wel eens gebeurd. Onthoud één ding. Daar ver bovenuit zegt onze Heer tegen u en mij vandaag. Joh, zeg tegen die berg, hef je op en werk je in zee. Geloof dat Gods kracht altijd sterker en meerder is dan al wat tegen is. Stop met de jammers in je leven. Behalve als alles lukt. En zeg gewoon eruit in Jezus' naam met alles wat tegen is. En ik geloof en beleid dat Jezus overwinnaar is. En nog een keer naar wat Jezus zei. En bedank hem dat hij uw gebeden verhoord heeft. Voordat u het ook maar voelt of merkt of wat dan ook. En het zal gebeuren. Ga leven uit geloof. En u en ik, wij gaan nog grote wonderen meemaken. En geef God en Jezus daarvoor alle lof en dank aan neer met uw leven. Lekker op uw eigen manier. Amen.